Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen vandaag verder uit het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, geschreven door broeder René Stokman. We zullen vandaag ook het boek afwerken. Wilt u graag de vorige opnames beluisteren, dan kan dat op de website van Radio Maria. Onder het programma Heiligen Getuigen. We gaan verder met het hoofdstuk Nog meer religieuzen. Ten einde het probleem van het Sint-Jans Hospitaal op te lossen, vroeg Triest aan de dekker of hij geen godvruchtige juffrouwen kende die voor deze kinderen zouden willen zorgen. De dekker sprak Johanna van Uitvangen aan, die hij kende in Zeelen, en in tegenstelling tot haar vroegere twijfels, ging ze in op de vraag en toonde ze zich bereid om mee te werken aan deze nieuwe stichting. Via contacten vonden de beide priesters nog 5 andere juffrouwen, die bereid waren om mee te werken. Isabella de Keizer, eveneens uit Zeelen, Marie-Elisabeth Verspreet uit Londerzeel, Blondina Dieriks uit Kruishoutem, Marie-Catharina van Loon uit Essen en Maria Theresia Wezemaal uit Berlare. Op 15 oktober 1835 gingen deze 6 vrouwen van start, onder de hoede van de kanunniken Triest en de dekker. Als patroonheilige ontvingen ze Hieronymus Emilianus, die zijn hele leven had gewijd aan de zorg voor verwaarloosde kinderen. En Triest vroeg aan de beginnende zusters om vooral te rekenen op de bescherming van het kind Jezus en zijn moeder. Als spreuken gaf hij hen: laat de kleinen tot mij komen, en de Heer is klein en zeer beminnelijk. Was bij de vorige congregaties vooral de liefde van en tot God de kern van het charisma dat Triest met zijn zusters en broeders wou delen, nu was dit het kind zijn van God dat hem bijzonder raakte. Het besef van Gods kindschap was gegroeid in zijn persoonlijke spirituele leven. En dat wou Triest nu meegeven met deze nieuwe zusters, die zich juist aan de zorg voor wezen, vondelingen en verwaarloosde kinderen zouden wijden. Ze ontvingen als naam Zusters Kindsheid Jezu. De eerste maanden verliepen zeker niet rooskleurig, daar alles nog moest worden uitgebouwd. Ze sliepen op matrassen op de grond, hadden amper huisgerief en een anekdote verhaald hoe ze de eerste morgen chocolade in water oploste om een drankje te maken. Als herinnering aan dit ludieke voorval wordt in de congregatie op de stichtingsdag nog steeds chocolademelk gedronken. Zuster Johanna werd door haar medezusters als overste voorgesteld, hetgeen Triest bevestigde. Regelmatig kwam hij of de dekker de zusters opzoeken, om hen een conferentie te geven en hen aan te moedigen. In de regel die Triest had samengesteld voor de nieuwe groep, luidde het eerste artikel: nieuwgeboren vondelingen te ontvangen en te verzorgen, totdat zij door de commissie van de burgerlijke godshuizen aan andere voedsters besteed worden en terzelfde tijd ook te verzorgen zieke en besteden vondelingen die wedergebracht worden en andere zieke kinderen onder de 10 jaar. De winter 1835-1836 was zeer zwaar voor de zusters, en ze werden allemaal getroffen door een erge griep. actrice was zeer ongerust en herhaaldelijk zei hij tot de Zusters van Liefde in Ter Hagen waar hij woonde: "Ik vrees dat het niet zal gaan met mijn nieuwe zusters." Ze genazen allen en konden hun werk bij de kinderen hernemen. In het voorjaar van 1836 was het dokter Livin Bodard, die als geneesheer verbonden was aan het instituut, die voorstelde om de zusters een religieus kleed te geven. Tot dan bleven ze in hun burgerkleren. "Gij zult geen ontzag hebben over uw kinderen, zolang gij niet religieus gekleed zijt." De eigenlijke inkleding van de zusters heeft Triest niet meer meegemaakt. Dit werd omwille van zijn overlijden uitgesteld tot 20 juli 1836, op het feest van de heilige Hieronymus Emilianus, waarna ze ook de regel ontvingen, die Triest en de dekker voor hen hadden geschreven. Een jaar later, op 16 november 1837, spraken ze hun eerste geloften uit en ze groeiden als congregatie verder onder de leiding van kanunik de dekker. Nauwelijks 5 jaar na de stichting openden ze reeds een tweede huis, een weeshuis in Hasselt. De vierde congregatie van vader Triest had haar weg gevonden in de zorg voor kinderen, armen en bejaarden. Volgend hoofdstuk: zijn levenseinde. Zoals het in die tijd de gewoonte was, werden verdienstelijke personen door de koning vereremerkt. Toen Willem I aan de provincie vroeg wie deze vereremerking verdiende, werden 3 namen doorgegeven van geestelijken die zich bijzonder hadden ingezet binnen de commissie van de burgerlijke godshuizen in Gent. Vicaris generaal Maximiliaan de Meulenare, kanunik Louis Papeleu en kanunik Triest. Op 25 september 1818 werden Triest en de Meulenare gehuldigd en geridderd in de orde van de Nederlandse Leeuw. Gouverneur de Koning te Merkem stelde dat de genoemde geestelijken en in het bijzonder kanunik Triest in alle opzichten recht en aanspraak op de algemene erkentelijkheid en achting hebben verworven. Toen koning Willem I in 1825 naar Gent kwam, was hij van plan om er het instituut voor doofstomme meisjes te bezoeken. Dit bezoek ging uiteindelijk niet door en Triest liet hem het voorziene geschenk, een mooi geborduurd vuurscherm voor de open haard, toezenden. Willem gaf op zijn beurt een prachtige, ingebonden Bijbel ten geschenke. Toen Willem I eind mei 1829 de school effectief bezocht, vroeg een leerling door middel van een opschrift op een bord om aan het instituut de titel koninklijk te verlenen. De vorst willigde dit verzoek onmiddellijk in. Vanaf dan mocht het instituut vele hoogwaardigheidsbekleders ontvangen en werd het als het ware een bezienswaardigheid van Gent. In zijn Guide des voyageurs dans la ville de Gand wijde Auguste Voisin, bibliothecaris van de Gentse Universiteit, een lange en uiterst lovende passage aan Triest en aan zijn onvermoeibare en vindingrijke menslievendheid. Het hele leven van de man die, de heilige Vincentius Apollo van België, genoemd werd, was 1 doorlopende daad van menslievendheid, zo besloot de schrijver. Ook met het nieuwe Belgische vorstenhuis kwam Triest in contact. In 1834, toen Leopold I samen met koningin Louise Marie het instituut bezocht, nam hij het ereteken van de Leopoldsorde van zijn uniform en spelde het op de borst van Triest. Pas enkele dagen later werd het vereiste koninklijk besluit genomen en werd Triest officieel ridder in de Leopoldsorde. Men kwam wel het ereteken terughalen om er een nieuw in de plaats te geven. Ook beide doofstommen en blindeninstituten in Brussel mochten zich vanaf 1835 koninklijk noemen. In 1834 werd Triest geëerd door een pas in Parijs opgericht filantropisch genootschap, Société Mignon et Franklin, die zich tot doel stelde weldoeners van de mensheid met een medaille te vereren. Het was een soort Nobelprijs avant la lettre, ingesteld met het legaat van de Franse economist Jean-Baptiste Montyon. Bij de uitreiking van de Parijse erepenning antwoordde Triest in alle eenvoud: ik ben slechts het zwakke werktuig waarvan God zich heeft willen bedienen om iets nuttigs te doen voor het mensdom door middel van mijn broeders en zusters van liefde. Op het einde van zijn leven maakte Triest nog een gedetailleerd ontwerp voor een opvanghuis voor bejaarde priesters zonder middelen. Het was een zorg die hem al enkele jaren bezighield, maar dit plan zou hij niet meer kunnen verwezenlijken. In 1836 had Triest een voor die tijd gezegende leeftijd bereikt. Op 30 augustus zou hij 76 worden en hij hoopte zijn gouden priesterjubileum te vieren. Het zou een mooi feest worden voor de inmiddels tot titulair kanunnik benoemde priester van Sint-Baafs. Een pontificale hoogmis was voorzien op het feest van Petrus en Paulus, 29 juni. Op 17 juni werd Triest echter ziek. Hij had geregeld last van kortademigheid en werd daarvoor behandeld met de methode van die tijd, aderlatingen. Enkele uren voor hij door een zeer ernstige ademnood werd bevangen, deed hij nog zijn gewone werk van iedere dag.
Thank you.
De beschrijvingen van zijn laatste dagen nauwkeurig bijgehouden door een van de zusters, zuster Perpetua, geven een beeld van een man die niet wenste toe te geven aan menselijke zwakheid en gewoon probeerde zijn werk verder te zetten, maar anderzijds toch besefte dat zijn uur gekomen was. Hij reciteerde geestelijke teksten en zinsneden uit het evangelie. Ook al was hij plots heel afhankelijk geworden en moest hij zich plooien naar wat de geneesheer hem opdroeg en de zusters met hem deden, toch besliste hij uit zijn bed te komen en zich aan te kleden om Eucharistie te kunnen vieren. Met een zekere humor zei hij aan de zusters die aan het bidden waren: "Uw smeekbeden vertragen mijn intrede in het paradijs." Hij vroeg ook uitdrukkelijk of men de armen niet zou vergeten bij zijn begrafenis. Het was immers de gewoonte dat bij de begrafenis van een begoed iemand brood aan de armen werd gegeven. En de morgen van zijn overlijden begon hij met: "Het is vandaag dat de grote slag geslagen wordt." Enkele uren daarna gaf hij de geest. Het was 24 juni 1836, 11:45. En volgens de overlevering waren zijn laatste woorden: "Geef en u zal worden gegeven." Triest had verlangd in Lovendegem begraven te worden. De uitvaartmis geschiedde op 26 juni in Terhagen, met begrafenis in Lovendegem. Daarna waren er nog plechtige diensten, onder andere in de Sint-Paafskathedraal op 5 juli. De versieringen die voorzien waren voor zijn priesterjubileum zouden daar nog gehangen hebben aan de pilaren en waren als een stille hulde voor zijn 50-jaar gegevenheid als priester in de kerk. In de kranten sprak men zeer lovend over hem en soms had men het over de Vincentius Apollo van België. De liberale en anticlericale krant Le Messager de Gand uit de kritiek via een soort misplaatste insinuatie over de moeilijkheden die zouden ontstaan over de vele instellingen die Triest in eigendom had verworven tijdens zijn 30 jaar in Gent. De krant vroeg zich af op wie de eigendomsrechten zouden overgaan. Maar nog op de dag zelf moest deze krant al meteen toegeven dat eigenlijk alles goed geregeld was. Triest had inderdaad alles goed voorzien en de eigendommen die hij verworven had voor zijn congregaties gingen bij testament over op zijn opvolger Kanunnik de Dekker als vertegenwoordiger van de congregaties, terwijl de persoonlijke goederen die hij van zijn ouders had geërfd naar zijn familie terugkeerden. Bij het overlijden van Triest telde de congregatie van de Zusters van Liefde een 60-tal leden, verspreid in 15 huizen, waarvan 8 in het bisdom Gent. Ook de Broeders van Liefde hadden een 60-tal leden, verspreid over 8 huizen, waarvan 2 in het bisdom Gent. De Broeders van Sint-Jan de Deo en de zusters Kindsheid Jezu beschikten elk over 1 huis. Misschien had Triest ervan gedroomd om zijn congregaties nog meer te verspreiden, maar de politieke situatie had het hem zeker niet gemakkelijk gemaakt. Op 23 september 1846 werd in zijn geboortestad in de Sint-Michielskathedraal een praalgraf ingehuldigd en in 1902 werd zijn lichaam overgebracht in de grafkapel op het domein van de Zusters van Liefde in Lovendegem, waar ook kanunnik de Dekker en moeder Placida begraven zijn. In een mooie viering werd op 26 augustus 2001 het proces voor de zaligverklaring in Gent plechtig geopend. Daarmee werd de hoop gekoesterd en het geloof aangescherpt dat Petrus Jozef Triest ooit door de kerk erkend kan worden als een zalige en een heilige. Tot voorbeeld voor hen die zich met een caritatieve gedrevenheid willen blijven inzetten voor de medemens in nood. Want wereldwijd gaat zijn boodschap verder. Een boodschap die hij zo sterk verwoordde in zijn nieuwjaarsbrief aan de zusters van liefde. Aan armen brood geven, zieken verzorgen, hun wonden reinigen. Is dat niet voor hen een zonne scheppen, een nieuwe aardbodem voortbrengen? Is dat niet hen doen verrijzen en ze trekken uit de schoot van de dood? 30 december 1828. Tot slot een tekstje geschreven door Anton van Wilderode. Petrus Jozef Triest werd priester in een fel bewogen tijd en heeft aan onvermogenden, geringen, aan marginalen en verschoppelingen zijn leven tot de laatste dag gewijd. Hij wilde dat zijn werk ook na zijn dood door zusters en door broeders die hij voorging, bestendigd werd en nimmer meer teloor ging. In hen die hij gesticht heeft, blijft hij groot. Beste luisteraars, daarmee zijn we aan het einde gekomen van het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, een officiële biografie in het kader van het proces tot zaligverklaring, geschreven door broeder René Stokman. Morgen beginnen we aan een ander boek.